zullen we vandaag verder gaan in het boek van Richteren en het leven van Samson. En we gaan vandaag Richteren hoofdstuk 16 behandelen. We hebben vorige keer gezien hoe Samson hoe hij daar die Filistijnen, hoe hij wraak nam omdat hij niet bij zijn vrouw mocht gaan. En hoe hij daar met die vossen, de staart en staart met de fakkel, en dat hij dan daar heel die akkers in brand staken. En hoe de Filistijnen hem probeerden te gevangen nemen, maar dat dat niet lukte. En het, uiteindelijk, ja, wreekt hij zich. En vandaag gaan we eigenlijk weer een vervolg zien. Het is ook het laatste hoofdstuk wat we in Richteren zullen zien over Samson. Maar het wordt er niet beter op. Het wordt er niet beter op. Want wat zien we in hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 3? Eens toen Samson naar Gaza ging, zag hij daar een hoer en kwam tot haar. Zodra aan de gazieten meegedeeld was, Samson is hier gekomen, stelde zij zich aan alle kanten op en loerde de gehele nacht op hem in de stadspoort. Die gehele nacht echter deden zij niets denkende, als het morgenlicht aanbreekt zullen wij hem doden. Maar Samson bleef slapen tot middernacht. Te middernacht stond hij op, greep de deuren van de stadspoort aan de beide posten, rukte ze met grendel en al los, legde ze op zijn schouders en bracht ze naar de top van de berg, die tegenover Hebron ligt. Even tot hier. Dus, Samson had vorige keer al, hoeveel waren het er weer, een heel deel, duizend Filistijnen met die egelkaak gedood. En nu is hij, opnieuw gaat hij naar Gaza. Gaat hij naar het gebied van de Filistijnen en hij ziet daar een vrouw van lichte zeden. En hij kwam tot haar. Dat zegt ook alweer iets over de persoon van Samson. Want ja, goed, dat hij daar een vrouw ziet die zich aanbiedt of die gemakkelijk te verkrijgen is, dat wil niet zeggen dat Samson daar maar naartoe moet gaan. En dat hij daar maar gemeenschap mee moet hebben. Maar we zien, Samson ziet een hoer en hij kwam tot haar. En natuurlijk, de Filistijnen, de inwoners van Gaza, die horen van, hey, Samson is hier. En wat doen ze? Ja, ze zijn nog niet vergeten wat er de vorige keer is gebeurd. En ze zijn al heel lang bezig om hem proberen te vangen. Het was maar niet gelukt. En nu gaan ze heel de nacht op hem in de stadspoort op de loer liggen. En ze maken het plan, in de morgen, als hij wakker wordt, zullen we hem doden. Ik weet niet hoe ze dat van plan waren. Eerdere pogingen waren niet altijd succesvol. Want Samson was enorm sterk. En ja, niemand leek hem iets te kunnen doen. En Samson, in plaats van tot 's morgens vroeg te slapen, slaapt hij tot middernacht. En hij, 's nachts ziet hij dat de poort toe is. En hij grijpt die stadspoort. En ik was met Ed in de week in Aldebize. En dat waren van die poorten in dat kasteel. En die waren al indrukwekkend. En ik weet niet als je van vroeger, als je al eens kastelen van de middeleeuwen hebt gezien, stadspoorten, heel zware deuren. En Samson, hier zien we weer zijn bovennatuurlijke kracht. Hij rukt die deuren uit de stadspoort. En hij wandelt daarmee. Hij brengt die naar de top van de berg die tegenover Hebron ligt. En dat is ongeveer, ik heb dat opgezocht, 50, 60 kilometer ver. Dus ja, het plan van de Filistijnen was niet echt succesvol. Maar, nu komen we bij Samson en Delila. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek in het Nederlands, maar in het Engels zeggen ze Delilah. Hè? We kennen dat van dat liedje. En dat is ook weer een mindere pagina in het leven van Samson, waar hij echt niet trots op kan zijn. Maar wat zien we in vers 4 en 5? Daarna vatte hij liefde op voor een vrouw in het dal, Zorek, Delila genaamd. En de stadsvorsten van de Filistijnen kwamen bij haar en zeiden tot haar, tracht er overreding van hem te weten te komen, waardoor zijn kracht zo groot is, en hoe wij hem kunnen overmeesteren en binden om hem te bedwingen. En wij zullen u dan 1100 zilverstukken geven. We zullen u elk 1100 zilverstukken geven. Simson had een zwakte. En een zwakte niet omdat hij niet anders kon, maar omdat hij daarvoor koos. Herinner je nog in hoofdstuk 14 zijn huwelijk? Hij besloot naar de Filistijnen te gaan. Hij zag daar een vrouw en hij vond dat hij die vrouw moest hebben. Dus in hoofdstuk 16 begonnen. Hij ziet daar een vrouw. Hij wil daarbij liggen en hij gaat daarbij liggen. En nu wordt hij verliefd op nog maar eens een Filistijnse vrouw. En die noemt Delila. En de stadsvorsten in het gebied van de Filistijnen waren er 5 stadsvorsten. En die komen bij Delila. En die weten natuurlijk, Delila is een vrouw, zal waarschijnlijk schoon zijn geweest, aantrekkelijk zijn geweest. En ze weten dat Samson daar een hoogscore op heeft. En ze proberen haar onder druk te zetten door haar om te kopen. En zij probeert toch bij Samson te weten te komen hoe dat komt, dat hij zo sterk is. Wat is zijn succes? Wat is de reden waarom hij zo sterk is? En ze beloven elk van hen, dus 5 maal 1100 zilverstukken beloofd te geven. Elk van hen, 5 stadsvorsten. Dat was niet niks, het geld dat Delila hier aangeboden kreeg. En wat zien we in vers 6? Toen zeide Delila tot Samson, vertel mij toch waardoor uw kracht zo groot is en waarmee jij gebonden zou moeten worden om u te bedwingen. En Samson zeide tot haar, en die men mij bindt met 7 verse pezen, die nog niet gedroogd zijn, of verdroogd zijn, dan zal ik machteloos wezen, en gelijk aan ieder ander mens. Toen brachten de stadsvorsten van de Filistijnen haar 7 verse pezen, die nog niet verdroogd waren, zij bond hen daarmee, terwijl zij in haar binnenvertrek in hinderlaag lagen. Toen riep zij de Filistijnen over in Samson, maar hij verscheurde de pezen, zoals men een vlassnoer verscheurd wordt, wanneer het vuur geroken heeft. En het werd niet bekend waarin zijn kracht lag. De eerste poging van Delila is, allee Samson, vertel mij toch, ik wil weten hoe dat komt dat jij zo sterk bent. En Samson, wat doet hij? Vertelt hij de waarheid? Samson liegt. Geen goede eigenschap, maar hij liegt. Maar wat zegt dat dan over zijn vertrouwen in Delila? Waarom lieg je tegen iemand? Ja, omdat je de waarheid wilt verbergen voor die persoon. Ik zeg niet dat het goed is bij hem, om te liegen. Maar hij heeft duidelijk geen vertrouwen in Delila, want anders zou hij zo gewoon gezegd hebben tegen haar, dit is waar mijn kracht in ligt. Maar dat doet hij niet. En hij geeft haar een of andere verzinsel, 7 verse pezen, die nog niet verdroogd zijn, en zegt, als je me daarmee bent, dan is het om zeep, dan ben ik machteloos. En Delila, ja, die denkt ook, de jackpot, die 5500 zilverstukken, die ze zou krijgen van die 5 vorsten, die laat die vorsten weten, dit is het, hè, voilà, ze bindt hem daarmee, en ze zegt, de Filistijnen zijn daar, maar Samson, die springt recht, en zoals een vlassnoer verscheurd wordt wanneer het vuur geroken wordt, ik weet niet of je dat gezien hebt, een stukje vlas, maar ook ergens iets gelijkaardigs. Ik heb dat vroeger vaak gezien, ik heb vaak vuurken gestookt. Dat verschroeit gewoon, dat is in één keer weg. En dat is het beeld wat hier gegeven wordt, hoe Samson eigenlijk bevrijd werd. Dat was de eerste poging. Tweede poging, in vers 10. Delila zeide tot Samson, zie, je hebt mij bedrogen en mij leugens verteld. Zeg mij nu toch waarmee jij gebonden kunt worden. En hij zeide tot haar, indien jij mij stevig bindt, of indien men mij stevig bindt met nieuwe touwen, die nog niet gebruikt zijn, dan zal ik machteloos wezen en gelijk aan ieder ander mens. Daarop nam Delila nieuwe touwen, bond hem daarmee en riep hem toe, de Filistijnen over u, Samson. Er lagen in het binnenvertrek mannen in hinderlaag, maar hij scheurde ze van zijn armen af als een draad. tot hier. Dat was de tweede keer. Zou Simpson niet doorhebben wat er aan de hand is? Hij vertelt twee keer, nadat hij twee keer gevraagd heeft, waarin ligt uw kracht, vertelt hem daar iets. En twee keer heel toevallig heeft hij daar iets rond zijn armen hangen, waarmee hij gebonden is. En heel toevallig twee keer komen de Filistijnen in de buurt. Simpson moet toch weten wat er aan de hand is, hè? Maar hij speelt het spel mee, denk ik. Maar Delila geeft niet op. Vers 13. Delila zeide tot Simpson: tot nu toe heb je mij bedrogen en mij leugens verteld. Zeg mij waarmee jij gebonden kunt worden. Toen zeide hij tot haar: als jij de 7 haarvlechten van mijn hoofd met de schering van een weefgetouw samenweeft. En zij hechtte ze vast met een pin, waarna zij hem toeriep: de Filistijn over u, Simpson! Maar toen hij uit zijn slaap ontwaakte, rukte hij de weverspin en de schering los. De derde poging. Maar valt er niet iets op in die derde poging? We komen al iets dichter bij de waarheid, hè? Want waar lag Simpson zijn kracht? In zijn haren. En Simpson speelt ermee. Ik denk dat hij het nog spannend vindt. Want hij brengt haar al tot aan zijn haren. Maar wat hij zegt, hoe hij zijn kracht kan verliezen, klopt niet. Want het is helemaal niet, als je dat samenweefde, die pin en die schering, samen met zijn haren, met zijn 7 haarvlechten, dat dat totaal geen waarde. Dat is ook zo, want toevallig komen weer die Filistijnen, en hij springt uit zijn slaap op, en hij rukt het los, en hij heeft nog al zijn kracht. Maar nu, vers 15. Zij zeiden tot hem: hoe kunt jij zeggen, ik heb u lief, terwijl uw hart mij niet toebehoort? Boehoe. Ja? Ik denk dat we daar de toon moeten inleggen. Nu heb jij mij reeds 3 maal bedrogen en mij niet verteld waardoor uw kracht zo groot is. En toen gebeurde het, nadat zij dag aan dag bij hem met haar vragen was blijven aandringen en aanhouden, dat hij ongeduldig werd tot stervens toe, zijn gehele hart voor haar blootlegde en haar zeide: geen scheermes is ooit op mijn hoofd gekomen, want van de moederschoot af ben ik een Nazireër Gods. Indien ik geschoren werd, zou mijn kracht van mij wijken en ik zou machteloos wezen en gelijk aan ieder ander mens. Tot hier. 4 pogingen had Delila nodig. En op de 4e keer gooide ze haar emoties wat in de strijd, haar charmes, haar verleidingen, haar lichaam. Ze gooide al haar wapens in de strijd, want dat 5500 goede redenen om te weten te kunnen willen komen wat het geheim was van Simpson. En ze chanteert hem een beetje door op het gevoel in te spelen. Van: och, je zegt wel dat je van mij houdt, Simpson. En ik zie u ook zo graag. Maar je bent niet eerlijk tegen mij. En Simpson bezwijkt voor haar. Er wordt gezegd, hij werd ongeduldig tot stervens toe. Hij kon het nummer aanhoren. En Delila, je moet het haar nageven. Ze is blijven aandringen en blijven aanhouden. En het heeft gewerkt, want zijn hart brak. En hij gaf prijs waarin zijn kracht lag. Zijn kracht was in het feit dat er nog nooit een scheermes op zijn hoofd was gekomen, omdat hij, en we herinneren u in hoofdstuk 13, hoe we gezien hebben dat zijn ouders die engel tegenkwamen, en dat er gezegd werd: uw zoon zal een Nazireër voor God zijn. En hij vertelt het geheim aan Delila: als je mijn haren afscheert, dan ben ik mijn kracht kwijt. En niet dat de kracht in de lange haren zitten. Ik had vroeger ook lange haren. Ik was niet krachtig. Er zijn genoeg mannen met lange haren die niet de kracht hebben van Simpson. Simpson zijn kracht lag in God en in wat God hem gaf. Maar waar stond die lang haar? Waar stond dat symbool voor? Voor zijn verbond met God. En nu hij zijn geheim prijs geeft. Als hij zijn haren kwijt is, is het niet in één keer dat met dat de haren weg zijn, dat de kracht weg is. Maar wel de zegen van God en God die de kracht gaf. Want hij verbreekt het verbond wat hij met God heeft. En vers 18 zegt dan ook. Toen Delila zag dat hij zijn gehele hart voor haar blootgelegd had, liet zij de stadsvorsten van de Filistijnen roepen en zeide, ditmaal moet jij komen, want hij heeft mij zijn gehele hart blootgelegd. Nu, hoe dom kon Simpson zijn? Het lag er toch vingerdik op, hè? Drie keren had hij niet de waarheid gezegd, en drie keren waren de Filistijnen daar. Drie keren was wat hij gezegd had, dat Delila bewerkt, als hij daardoor zijn kracht zou. Hoe dom kun je zijn om zo iemand in vertrouwen te nemen? Maar dat is wat Simpson, hoe hij redeneerde. Het leek hem zelfs niet te interesseren. Wat er gebeurde, wel of niet. Of misschien, het zou ook wel eens best kunnen, dat hij zo hoogmoedig was, dat hij dacht, mij gaat niks overkomen. Wie gaat mij iets doen? We hebben het al eerder gezien. Hij handelde uit wraak. Hij deed, we hebben dat vorige keer gezien, hoe hij gewoon niet begaan was met wat wil God. Hoe kan ik Israël helpen? Hij was met zijn eigen bezig. Hoe kan ik mezelf wreken? Hoe kan ik mijzelf geven wat ik nodig heb, wat ik wil? En Simpson dacht veel meer van zijn eigen dan dat hij werkelijk was. En hij was vergeten dat de kracht niet bij hem lag. Maar de kracht kwam van God, dat was hij vergeten. En dan zien we de stadsvorsten van de Filistijnen kwamen bij haar en brachten het geld mee. Daarop liet zij hem op haar knieën inslapen, riep iemand en liet de 7 flessen van zijn hoofd afkeuren. Zo begon zij hem in bedwang te krijgen, want zijn kracht week van hem. En zij riep, de Filistijnen over u, Simpson. Toen ontwaakte hij uit zijn slaap en dacht, evenals de vorige keren zal ik vrijkomen en mij losrukken. Maar hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. De Filistijnen grepen hem, staken hem de ogen uit, voerden hem naar Gaza en boeiden hem met 2 koperen ketenen. Hij moest in de gevangenis de molen draaien, maar van het ogenblik af dat zijn hoofdhaar afgeschoren was, begon het weer aan te groeien. Hier is Simpson. Hij heeft een geheim prijs gegeven. Hij dacht dat hij, ja, hij was te verliefd waarschijnlijk. Hij liet zich door alles leiden, behalve dan door zijn verstand. En er zijn grote consequenties door zulk een gedrag, wat Simpson hier doet. En het is eigenlijk merkwaardig, want we zullen zien dat Simpson nu zelfs op het einde van zijn leven tot God gaat roepen. Maar wat is er ondertussen gebeurd? Zijn ogen zijn uitgestoken, hij is blind. En hij is misschien blind moeten worden om terug te kunnen gaan zien. Als je begrijpt wat ik bedoel. Vers 23. Daarop kwamen de stadsvorsten van de Filistijnen bijeen om een groot offerfeest te vieren voor hun god Dagon. En om vrolijk te zijn. En ze zeiden, onze god gaf Simpson onze vijanden onze macht. En toen het volk hem zag, loofde zij hun god terwijl zij riepen, onze god gaf onze vijanden onze macht, de verwoester van ons land, die velen van ons gedood heeft. Toen zij in een vrolijke stemming gekomen waren, zeiden zij, roep Simpson om ons te vermaken. En zij lieten Simpson uit de gevangenis halen, en hij vermaakte hem. Men gaf hem een plaats tussen de zuilen. Toen zeide Simpson tot de jongen die hem bij de hand hield, laat mij los, en laat mij de pilaren tasten, waarop het gebouw rust, om daartegen te kunnen leunen. Het gebouw nu was vol mannen en vrouwen, alle stadsvorsten van de Filistijnen waren daar. En op het dak bevonden zich ongeveer 3000 mannen en vrouwen die naar het spel van Samson keken. En Samson riep de Heere en zeide, en zou Samson zijn les geleerd hebben? Wat zou jij vragen? Als je nu beseft van hoe je het allemaal zelf naar de vaantjes hebt geholpen, hoe je het zelf allemaal verprutst hebt door je stommiteiten, wat zou jij vragen aan de Heere? Maar kijk wat Samson vraagt. Heere, Heere, je denkt toch mijner en maakt mij slechts nog ditmaal, of nog slechts ditmaal sterk, o God, opdat ik mij met één vraag voor mijn beide ogen op de Filistijnen vreten. Wat vroeg hij weer om? Persoonlijke vraag. Dat is waar hij wil, wat hij wilde. Daarop greep Samson de beide middelste zuilen, waarop het gebouw rustte, met zijn rechterhand tegen de ene steunende en met zijn linkerhand tegen de andere. En Samson zeide dat ik met de Filistijnen sterven. Toen boog hij zich met kracht en het gebouw stortte in boven de stadsvorsten en boven al het volk dat daarin was. De doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood had. Daarop kwamen zijn broeders en zijn gehele familie namen hem op, voerden hem mee en begroeven hem tussen Sora en Estaol in het graf van zijn vader Manoach. Hij nu had Israël 20 jaar gericht. Samson was een heel talentvol iemand. Hij had heel veel potentieel in zijn leven. Bedenk maar eens wat voor goeds hij voor Israël en voor God had kunnen doen, als hij niet zo egoïstisch was ingesteld geweest. En het is eigenlijk erg dat er wordt gezegd dat hij met zijn dood veel meer Filistijnen heeft kunnen doden dan tijdens zijn leven. Hij heeft eigenlijk met zijn dood veel meer goed kunnen doen dan dat hij tijdens zijn hele leven heeft kunnen doen. Hij had toch tijd en gelegenheden genoeg om Israël te verlossen, om Israël te dienen, om God te volgen. Maar waar was hij mee bezig? Met zichzelf, met de schone vrouwtjes, met wat zijn ogen zagen, met zijn lusten, met zijn begeerten. Dat was zijn prioriteit. Nu, de Filistijnen maakten ook een cruciale fout, hè? Wat was de fout van de Filistijnen? Ze gingen zeggen, onze God Dagon. Onze God Dagon heeft Samson aan onze macht gegeven. Nu, vergis u niet, hè. Het is niet omdat Samson goddeloos handelt, dat God dan in een keer voorbij kijkt aan een goddeloos volk als de Filistijnen, die dan ook nog eens God gaan provoceren door te zeggen, God, jij hebt het niet bewerkt, onze goden hebben dat gedaan, onze afgod heeft dat gedaan. En daar krijgen ook de Filistijnen een consequentie voor. En het is dus niet omdat de Filistijnen op dat moment gezegend worden, dat hun vijand op een presenteerblaadje wordt gegeven door Samson zijn eigen stommiteiten, want dat had zo niet moeten zijn, maar Samson heeft dat zelf bewerkt. Het is niet dat de Filistijnen dan in een keer juist zijn, of rechtvaardig zijn, of goed zijn. En zo denken wij soms ook. Oh, God heeft ons gezegend. Kijk eens wat ik allemaal heb en wat ik kan en zus en zo. Ik moet wel goed bezig zijn. Het is niet omdat er iets goeds in ons leven is, dat dat het slechte goed maakt. Hè? Of dat God alles maar door de vingers ziet wat slecht is in ons leven. Kijk maar naar Samson. Kijk maar naar de Filistijnen. Nu, zelfs op het einde van zijn leven lijkt Samson niet te denken in termen van wat kan mijn volk dienen, wat kan Jehovah dienen. Hij wil wraak omdat zijn ogen zijn uitgestoken. Dat is waarom hij tot God roept. Dat is één punt wat ik daar nog tot slot wil bijmaken. Er zijn veel invloedrijke mannen in de Bijbel geweest, die allemaal een gemeenschappelijk probleem hebben gehad. Als ik namen noem zoals Samson, en ik praat dan niet over mensen die altijd even trouw zijn geweest naar God toe, maar die mensen die door God gebruikt zijn geweest. Samson, David, Salomon, wat zou er gemeenschappelijk aan hen zijn geweest? Ze hadden allemaal hetzelfde probleem. Ze lieten zich misleiden door de invloed van slechte vrouwen. Hoeveel vrouwen heeft Samson niet gehad? Hoeveel vrouwen had David niet? Hoeveel vrouwen had Salomo niet? En zij lieten zich daardoor misleiden. Door wat hun ogen zagen. Kijk eens in Matteüs hoofdstuk 5. Want denk eens aan al het goede wat Samson had kunnen doen. Had hij zijn hart gefocust op God. Had hij niet zo egoïstisch ingesteld geweest. Had hij zijn gedachten rein gehouden. In Matteüs hoofdstuk 5. Daar zegt Jezus in vers 28. Ik zeg u, en ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u dat één uwer leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. Samson zag die Filistijnse vrouw en hij ging naar zijn ouders en zei, dat moet mijn vrouw worden. Samson zag die hoer en hij kwam tot haar. Samson zag die Laila of die Lila en hij werd verliefd op haar. Niet alles wat wij zien is voor ons bestemd. En al zeker niet iemand die gehuwd is, die een verbond met iemand anders heeft. En al zeker niet iemand die niet wil huwen, maar toch de dingen wil doen die enkel door God voorbestemd zijn voor tijdens een huwelijk te gebeuren, namelijk de gemeenschap tussen mannen en vrouw. En hoe zit het met ons? Hoe gebruiken wij onze ogen? Jezus zegt dat als jij je ogen gebruikt, dat jij begeert naar iets waar jij geen recht op hebt, dan heb je in je hart reeds echtbreuk gepleegd. We kunnen wel lezen van Samson en zeggen, Samson, dommerik. Maar hoe zit het met ons? Hoe gebruiken wij onze ogen? Waar is ons hart mee bezig? Verlangen wij ook, als we het misschien moeilijk hebben in een relatie, naar de ideale man of de ideale vrouw? En dan, geloof me, Satan is listig. De kansen komen er. De gelegenheden zullen er komen. Hoe gaat je daarmee om? Als uw hart dat begeert, dan heb je reeds echtbreuk gepleegd. Natuurlijk, echtbreuk kan alleen maar gebeuren als tenminste één van degenen die dat doet, getrouwd is. Dus echtbreuk wil zeggen dat er ergens een huwelijksverbond wordt geschonden. Maar dit gaat over meer dan alleen echtbreuk. Dit gaat over hoererij in elke vorm. Hoe kijken wij naar mannen en vrouwen? Hoe kijken wij naar lichamen? Hoe kijken wij naar de mensen met wie wij dagelijks omgaan? Hoe kijken wij naar de tv? Hoe kijken wij naar naaktheid of gebrek aan zedigheid? Kijk eens in 1 Corinthiërs hoofdstuk 6. En dat is dan de laatste tekst. In 1 Corinthiërs hoofdstuk 6. Vers 12, daar lezen wij. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten. Het voedsel is voor de maag en de maag voor het voedsel. En God zal zowel het een als het ander te niet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij, toch voor de Heere. En de Heere voor het lichaam. God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet jij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus wegnemen om er de leden een hoer van te maken? Absoluut niet. Of weet jij niet dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? Want, zegt hij, die twee zullen tot één vlees zijn, maar die zich aan de Heere hecht, is één geest met hem. Ontvlucht de hoererij. Elke andere zonde die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om, maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt, want gij zijt gekocht en betaald, verheerlijkt aan God met uw lichaam. Maak u geen illusies, wie gij ook zijt, man of vrouw, jong of oud, getrouwd of niet getrouwd. Uw lichaam is voor de Heere en dient niet voor de hoererij. Maar als we zien dat mensen die zo'n bijzondere kracht en invloed hadden in het volk van Israël, mannen als David, als Salomo, als zij daar niet voor gespaard zijn gebleven, als zij daarin gevallen zijn in die strik, denk dan niet dat het u niet kan overkomen. Want als het hun kan overkomen, als het een Simpson kan overkomen, dan kan het elk een van ons overkomen. Die waarschuwing die Paulus geeft, die Jezus geeft, is niet niks. Want Jezus zegt, als uw oog u tot zonde verleidt, dan kunt je het beter uitdrukken. En gaat u niet allemaal je ogen uitdrukken. Maar je kunt het beter uitdrukken en zonder ogen door deze wereld heen gaan, totdat je sterft, dan dat je met heel je lichaam in de hel geworpen wordt. Want dat is de plaats die God bestemd heeft. Denk aan de tekst in Hebreeën hoofdstuk 13. Hoe eerder zijn echtbreker zal God oordelen. Simpson was een hoereerder. En het is niet omdat God hem de kracht gaf om bij momenten de Filistijnen om daar een rechtvaardig oordeel over te brengen. Het is niet omdat God Simpson gebruikte om de Filistijnen te straffen voor hun goddeloosheid, dat daardoor alles wat Simpson doet juist is en gerechtvaardig is. Integendeel, wat Simpson deed was slecht. En ook voor zijn keuze zal hij aan God verantwoording moeten geven. Maar ook de keuze die wij maken, die wij nu, elke dag opnieuw maken, daar zullen ook wij verantwoording voor God en God moeten geven. Dus denk niet dat het u niet kan overkomen. Amen.